Ik was zenuwachtig voor het gesprek dat je nu gaat horen. Dat komt omdat ik al meer dan 20 jaar grote fan ben van mijn gast van deze aflevering. Al van toen ik op het conservatorium zat in Gent en wij naar zijn voorstellingen, vaak solovoorstellingen, gingen kijken in de theaters in Gent. En omdat hij persoonlijk naar mij thuis kwam en ik dacht, hij komt bij mij thuis. Maar het is goed afgelopen, supergoed zelfs. Wat een gesprek, wat een man. Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag de gast, Peter de Graaf. Acteur, theatermaker, af en toe ook op televisie te zien, maar niet zo vaak. Hij heeft legendarisch goede theatervoorstellingen gemaakt. Ombad, Hun, Henry. In 1998 won hij de Louis d'Or, de Nederlandse prijs voor beste acteur. Hij heeft een manier van spelen die een ongelooflijke naturel combineert met, hoe zeg je dat, een soort gestileerde schoonheid, zoiets. Een gesprek met Peter de Graaf is een trip, een onvergetelijke ervaring. Hij fulmineert, dan spreekt hij weer zacht en met liefde, soms acteert hij. Hij kijkt je aan met grote ogen, meestal, bijna heel de tijd. Het gaat over de samenleving, over het innerlijk van de mens en halfweg vertelt hij plots waarom hij eigenlijk zo met spiritualiteit bezig is, waar dat bij hem precies vandaan komt. Alle info, alle details over de boeken en de auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje Drie Boeken. En dan nu een duik in de bijzondere geest van Peter de Graaf. Geniet van wat hij vertelt, geniet van de lach in zijn stem. Ik had beslist om bij mij thuis in de eetkamer te gaan zitten, aan tafel. We dronken thee en we praten over boeken en over lezen. Veel luisterplezier met de, nee, niet drie, maar vijf boeken die je moet gelezen hebben volgens Peter de Graaf, want hij begint met te vertellen waarom hij pertinent weigert om maar drie boeken te kiezen. Geniet ervan.
Onze levens bestaan niet uit toppen, uit uitzonderlijkheden, uit dat is niet altijd het meest relevante. Het meest relevante is het gewone, het door de weekse, het alledaagse. Ik heb zoiets van, ja, we zitten al in een meritocratie. We zien al hoe we hier terechtgekomen zijn. Door alleen maar oog te hebben voor dat wat eruit springt, wat bijzonder is, wat over de hoogst gelegen latten gaat. En ik heb iets van, daar moeten we mee ophouden met die onzin. Dan moeten we back to basics. How is it to be alive en gewoon? To be at, hoe moet ik zeggen, gewoon in het middellevel zitten. Hoe is het daar? Hoe handhaaft je u? Wat zij aan het doen? Mm-hmm. En sowieso, als ik in mijn boekenkast rondkijk, ik vind elk boek bijzonder. Elk boek heeft het recht om tot die top drie te horen. In elk boek zit wel iets. Zelfs in een slechte boek zit iets waarom hij slecht is, op grond waarvan ik kan weten. Dus, zo denk ik. Zo kijk ik.
Leert iets over jezelf. Zegt iets over jezelf.
Ja. Dus ik heb het ook bij mensen. Mensen die iets geweldig kunnen, die interesseert mij niet. Want terwijl ze dat geweldige kunnen, ondanks dat, zijn ze ook voor meer dan 99,99% van hun tijd bezig met wat gaan weten vanavond en relatieproblemen en de hond uitlaten en dat soort dingen. Dus terwijl ik iedereen die ik tegenkom bijzonder vind, gewoon het feit dat ik hem tegenkom. Mm-hmm. En dat, dus ik heb zoiets van, dat is een mindset die we gewoon als samenleving moeten leren omdraaien, veranderen. En dan gaat ook die samenleving omdraaien en veranderen. Ja. Dat moet gebeuren. Dat is niet van dat we dat zouden verkiezen. Dat is waar we voor staan. Of we er nu zin in hebben of niet. Of we nu de hakken in het zand zetten door conservatief te stemmen. Met conservatief bedoel ik behoudsgezind. Wij willen onze levensstijl en wijze en manier van denken en voelen houden van vroeger. Dat gaat niet helpen. zo stemmen. We zullen moeten veranderen. We kunnen onze koppen in het zand steken, dan krijgen we later een grotere rekening. Daar staan we voor. Mm-hmm. En ik denk dat veel van die verandering, niet zozeer maatschappelijk en concreet, maar dat vooral een innerlijke verandering is. En op een andere manier tegen het leven, de dingen, de mensen aankijken. En tegen onszelf aankijken. En er dus op een andere manier mee omgaan. Daarom, 3 boeken, forget it.
Gaan we niet doen.
Ik pak er een aantal mee en we gaan een beetje praten met elkaar.
Heel leuk.
Zo. Dat zijn niet de beste die ik bij heb. Dat zijn wel, dat ik denk, ah ja. Ik dacht, ik heb er verschillen, veel verschillende bij. En dan toch denk ik, ah, zo verschillend zijn ze al.
Nee, heb je dat gevoel dat ze zo verschillend zijn?
Nee, het zijn allemaal non-fictieboeken. Er zit geen roman tussen. Terwijl ik mij daar ook wel eens aan vergrijp, aan een roman. Vroeger meer dan nu.
Huh?
Nu lees ik bijna uitsluitend non-fictie.
Heb je dan niet de behoefte om romans te blijven lezen? Of is die behoefte om de een of andere reden dan gestopt? Want dat is wel opvallend dat je het zo switcht.
Ja, die behoefte is gestopt omdat ik toch een grote, hoe moet ik zeggen, een groot verschil in kwaliteit begon te ontdekken. Waarbij de roman vaak getuigt van belletrie en natte vingerwerk en een ik geef een lezing van de feiten. En we weten dat een lezing is. Vaak heel mooi geformuleerd, hè. En al wat je wil. Terwijl, zeker nu, bij recente romans, ik merk dat ze vaak een getuigenis zijn van het moderne leven, waarin we als personen worden geprint door de industrie en de financiële wereld eigenlijk, die bepalen hoe onze levens eruit zien. En dat daar zelden gebeurt dat je daar uitspringt. Dat je van bovenaf dit gebeuren gaat becommentariëren en situeren. Ik heb vaak het gevoel dat de romanfiguren vastzitten in een leventje net als ik. En dat de roman bestaat bij gratie van het feit dat ik ze herken. En dat de manier waarop ze er enigszins bovenuit getild worden, is omdat het zo mooi geformuleerd is. Omdat het zo mooi geplaatst is. Omdat er zo'n mooi literair lichtje over schijnt. Terwijl ik heb behoefte om, ik wil integraal en inhoudelijk boven de dingen uitgetild worden.
Je wil filosofie dan? Of je wil, ja, dan zeg je van, ik verwacht van een roman dat het non-fictie is dan, of niet?
Ja, als ik nu merk romans die ik denk van, dat is vaak non-fictie. Dat zijn vaak romans, zoals Wat is de Wat, van Dave Eggers. Heerlijk. Is wel fictie, maar toch, dat vertelt iets over iets dat redelijk op die manier is gebeurd. Ooit, met een jongetje in Tjaat. Zie je? En dan ben ik mee. En dan vind ik dat superieur aan elke vorm van non-fictie. Wat daar, ik heb het ook gehad bij dingen. Ik wilde een toneelstuk schrijven. Is er uiteindelijk niet van gekomen. Misschien doe ik het ooit nog wel eens. Over de Eerste Wereldoorlog. Ik heb me daar toen in ingeleefd. Stapels boeken gelezen over de La Grande Guerre. Tot boven het heupgewricht. Allemaal met historische beschouwingen en feiten en cijfers. En ik kwam er maar niet achter how it is to be there. Wat het is om soldaat te zijn en in de modder te zitten. En tot ik van het Westelijk Front geen nieuws las van die klassieker van na de Wereldoorlog van Heinrich Remarque. En toen, voilà. Nu doet de roman iets wat geen enkel wetenschappelijk werk kan. Nu voel ik het.
Maar,
ik voel het, hoe het daar is. Ja. Hoe die terug aankomen in dat naoorlogse Duitsland dat helemaal op zijn gat ligt, waar anarchie heerst tot en met, waar ze... je kunt daar eindeloos veel historische beschrijvingen over lezen, maar dat voelen dat ik in mijn gevoel word aangesproken, hoe het is om terug thuis te komen na zo'n oorlog en niet erkend te worden en daar ook in chaos en beschuldigd. Ik heb het ook bij bepaalde Russische werken omdat ook de Russische geschiedenis, ook de recente dingen, wie was het daar? De Kinderen van de Arbeid en zo, die boekenreeksen. Toen had ik het ook van, ah ja, dat brengt mij in een gebied waar ik nieuwsgierig naar ben. Hoe was dat? Hoe voelde dat? En dat mis ik een beetje in. Als ik nu romans lees, de hedendaagse prijsromans. Allee, goed geschreven, mooi gedaan, maar ik mis een beetje dat ze mij brengen naar een wereld waar ik nieuwsgierig naar ben. En ja. Dus allee, niet, dus geen kritiek, hè. Ik bedoel, blijf schrijven vooral. Maar dan, allee, dat mis ik, dat heb ik niet bij dingen.
Je hebt behoefte aan iets anders. Hè?
Behoefte aan iets anders. Dus ik lees non-fictie.
Ik wil even eerst zo een beetje vragen. Lees jij veel? Lees jij thuis? Lees jij voor slapen gaan? Hoe gaat dat?
Ik lees 's nachts. Lees ik veel, ja. Dan moet altijd in vergelijking met, hè. Ik denk dat ik vroeger meer las. Want ik ben op een gegeven moment beginnen mediteren. En dat doe ik eigenlijk veel. 2 tot 3 uur per dag. En dan nog een beetje sporten ook. En dan, ja, maar ik ben een heel onrustig slaper. Ik slaap een paar uur en dan ben ik wakker. En dan lees ik.
Dus je leest 's nachts?
Ik lees 's nachts, ja. Iridertje. Flip, 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 flip. Ja, en er liggen altijd stapels boeken klaar. Maar ik weet niet, werk ik mij daar nu snel door of niet snel? Want echt, ik kom eindeloos veel boeken tegen. Denk, oh, dat wil ik lezen. Zo, dus, en ik bestel vrijwel alles. Dus,
ja, je bestelt alles wat je wil
lezen. Ja, ja, en raak ik erdoor? Niet altijd. Sommige dingen denk ik na een half boek, nu weet ik het wel. Zo, andere lees ik toch uit, omdat ik me verplicht voel. Alleen omdat ik denk, nee, men leest, drink deze beker tot het einde.
Hoezo verplicht? Leg uit, waarom verplicht?
Ik heb het nu bij een boek wat ik eigenlijk wil aanbevelen, wat ik op e-reader had staan, maar op e-readers kun je niet zien hoe dik dat ze zijn. Nee. Hè? Dus je hebt ook niet zo'n gevoel van, waar zit ik? Dus je blijft wat doorlezen. Dus dan had ik al lang het gevoel, ik weet het eigenlijk wel, maar ik denk, nee, wacht, er komt misschien nog. Ja, dat was het boek Moneyland, over hoe het geld uit, ja, van overal, waar mensen die te veel hebben en proberen legaal aan belastingontwijking te doen, hoe dat buiten de radar van, om het even, welke wetgeving wordt gestationeerd en hoe dat vandaar onze economie mee blijft aansturen zonder dat het de planeet helpt gezond te worden. Dus eigenlijk is dat de oorsprong van het klimaatprobleem. Dat is een financiële wereld die een economie aanstuurt met de bedoeling deze zo hoog mogelijk te doen oplaaien en die oplaaiende economie tegelijkertijd afroomt. Dan kunnen wij op straat komen en geen komkommers met plastic rond niet meer kopen. Maar als dat blijft bestaan in volledige anonimiteit, terwijl overal regeringen worden aangemaand om lokale schuldigen te zoeken in de vorm van de Walen, de socialisten, de verwende kunstenaars, de vreemdelingen die binnenkomen. Zo, die doen in verhouding bijna niks op. Vlaanderen betaalt jaarlijks 6,4 miljard aan Wallonië. Dat zijn de hoogste schattingen die ik tegenkom. Terwijl er geruisloos 221 miljard verdwijnt naar rekeningen offshore via aandeelhouders enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is een verbijsterende werkelijkheid waarvan ik denk, maar dit verhaal moet ik ten eerste kennen, volledig. Wat staat er nog in het boek? Het is nog niet uit. Hè? En dit moeten wij weten.
En als je dat gelezen hebt, dan kan je rustig voortslapen, nee toch?
Jawel. Ik lees ook dit soort zaken, hè, vriend.
Komen direct op de boeken. Hè.
Maar dit was mijn eerste boek trouwens, hoor, Moneyland.
Was het je eerste boek?
Ja, ik had het op e-reader bij. Maar ik dacht, van, hier moet ik het eigenlijk ook over hebben. Omdat het zo'n contrast vormt met de andere dingen. Ja, zie je? Ja. Maar we zijn er nu ingekomen omdat ik zei van, ja, hier heb ik het gevoel van, dit moet ik uitleggen. Ik wil dit hele verhaal kennen.
Ja, ja.
En dat is geschreven door een onderzoeksjournalist van The Guardian.
En Tony, dus je hebt het nu al uit? Of,
ja, dan moet ik het weer even...
We gaan nu even pakken.
Even gaan opzoeken of ik de...
e-reader er even bij.
Ja, en dan kan ik niet zomaar openbladeren. Hè. Dus dan moeten we terug naar verzamelingen. En dus
het doet jou, je maakt geen enkel verschil voor jou of je via de e-reader leest of via op papier leest?
Dat maakt geen verschil.
Papier is vervelender.
Vervelender?
Ja, dan moet ik het licht aansteken s'nachts. Dat weegt veel. Dus ja. Deze, dat is altijd hetzelfde gewicht wat ik in handen heb. Ook al heb ik een turf van 800 bladzijden vast. Zo. Ik ben zo e-reader gewend, dat ik als ik een klassiek boek heb, mij er soms op betrapt dat ik op de pagina tik om te kijken hoe laat het is bovenop. Wat niet lukt uiteraard, maar... Maar ja, ik geef toe, gewone boeken, je kunt ze vaststellen, want ik heb, hier, Oliver Bullock.
Oliver Bullock.
Ja, dat is de
zoektocht
Moneyland, naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals.
Voilà, ja.
Ja.
Dat lees. En hoe ben je op dit boek gekomen, hoe heb je dit boek ontdekt?
Ik hou nu al sinds 2008... het financiële gebeuren, want die crash van toen, die begreep ik zo niet, dat ik me daarover schaamde. Ik had gewoon, ik hoor dat te begrijpen. We kunnen banken wel vertrouwen, maar een vertrouwen dat blind is, dat vraagt om misbruik. Dus ik ben mede schuldig. Ik kan wel wijzen met de vinger, maar ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet daar niks van. Ik weet daar niet, hoe is dit kunnen gebeuren? Dus ik ben mij daarin beginnen inlezen. Dat is geen saaie literatuur, daar wordt zeer boeiend over geschreven. Onder andere door, hoe heet hij, Lewis geloof ik?
Michael Lewis.
Die schrijft hele goede, echt roman schrijft hij over...
Ik heb de Flash Boys gelezen.
Ja, voilà, prachtig. Prachtig boek. Ja,
vooral ongelooflijk,
ja.
Omdat hij op een echt bijna romanmanier, zoals je zegt, met personages.
Ja. Maar ook
met spanning een verhaal vertelt.
Absoluut.
Dat eigenlijk heel ingewikkeld
Absoluut.
Is.
Ja, ja. Maar hij heeft over de crash ook, waar die film van gemaakt is, hè? The Great Short. Ja. Ik weet niet hoe het Nederlands heet hij The Big Short. In Nederlands heet hij hetzelfde.
Ja,
maar het wonderlijke daarvan is dat je dus die personages die daarin... Die kunnen googlen.
Die bestaan echt.
En hij beschrijft die dan hoe ze praten met hun eerste stem, een dikke buik, gewend om biefstuk te vreten, die New Yorks accent en zo. En je kunt die staan allemaal op YouTube, die interviewtjes. Ja, je kunt die live horen wat hij schrijft. Toch super.
Heerlijk.
Dat is toch wonderlijk. Ja. Dus zo ben ik daarin getuind. Ja. En dan via, ik ga regelmatig eens kijken, dan gewoon boeken, financiële wereld. En dan, Moneyland. Dus kijken, waar gaat het over? Achterflapje lezen, kom, bestellen en beginnen lezen en vertrokken.
Goed. Dus, s'nachts, bed, e-reader, Moneyland.
Maar om te zeggen dat ik niet helemaal versliggerd ben op de e-reader alleen, heb ik er van de morgen nog gauw een boekje bij gepropt. Oh. Alleen omwille van zijn vorm.
Oké.
Okay, kun je dat lezen?
Ja, Goethe. Die Leiden des jungen Werthers.
Ja, in het gotisch schrift.
Oh, prachtig. In het Duits? Dus
in het
ook
Duits.
Eigenlijk
in het gotisch.
Fenomenaal.
Ik was heel benieuwd geworden naar Goethe door het lezen.
Oh, maar heel het boekje is in het gotisch.
Heel het boekje is het gotisch, ja. Dat heb ik ook zo gelezen. Want ik heb uit een Larousse een gotisch alfabetje gekopieerd toen met een kopieermachine. He,
het is een geplastificeerd kaartje.
Ja, ja, dat heb ik tegelijk als bladwijzer gebruikt en als dingen.
Maar om de letters beter makkelijker te kunnen lezen.
Ja, op den duur had het niet meer nodig, maar in het begin...
Waar komt dit vandaan?
Ja, maar er is een tijd geweest, Goethe werd niet vertaald. Ik was daar zeer benieuwd naar. Dus veel werken van Goethe zijn nu nog altijd, bijvoorbeeld Willem Meisters leerjaren... Dan moet jij naar de bibliotheek gaan, een stadsbibliotheek, en misschien hebben ze het nog ergens in de kelder liggen. Een zeer weerbarstig boek, want traag en omstandig geschreven, in grote, ronkende volzinnen, maar een wonderlijk boek. Een verbijsterend boek. Als je de moeite doet om je daarin in te wringen, in te leven, dan maak je een tijdreis mee. Je bent werkelijk in 1600 en zoveel. Je zit tussen die mensen, je voelt wat ze voelen, hoe ze denken, hoe ze redeneren. En dan, als klap op de vuurpijl, het zijn 10 boeken, alleen juist gelijk dat, wat is daar, Confessiones van Sint-Augustinus, dat zijn ook 13 of 14 boeken. Een boek is dan een hoofdstuk eigenlijk, hè. Toen noemden ze hoofdstukken, noemden ze boeken. Maar het zijn er 10. En in boek 10 komen alle 9 voorgaande bij elkaar. En dat je niet snapt, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat in gods... Want dat is met een pennetje en zo. Hè? Dat is niet met een tekstverwerker. Hè? Nee. Dat is niet met... Nee. Allee, hoe heeft hij... Allee, echt geniaal. Maar het vraagt inspanning en je moet op zoek gaan. En Leiden des jonge Werthers, allee, of het Leiden van de jonge Werther, dat is altijd nog wel in vertaling in onze boekenwinkels heeft dat gelegen. Maar je kon voor een prikje in gotisch Duits, in om het even welke antiquariaat, in de jaren 70, 80, het hele oeuvre van Goethe kopen.
Huh?
Ja. Ik heb nog een aantal boeken zo. Dus ik heb dat gekocht en gotisch Duits gelezen. En ik kan u verzekeren, dit, als je dat zelf de elektriek uitdoet en dit bij kaarslicht leest, man, dit is leuk.
Ja, maar Duits? Kan je ja. dan zo goed Duits om dat te lezen?
Maar Duits is gewoon een vorm van slecht Vlaams. Dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk.
Dat is echt de mooiste belediging voor Duitsland die ik ooit gehoord heb. En ik heb al veel beledigingen voor Duitsland gehoord.
Ja. Dat is echt waar. Dat is echt, allez, als je een beetje gewend bent om je oren naar dialecten te wringen. Zo om dialecten te proberen begrijpen.
Ja, ja.
Dat Duits kun je nog wel bijpakken, hoor.
Ja, ja.
Ik geef toe dat ik veel hardop heb moeten lezen. Dat als ik het tot klinken bracht, werd het helderder dan wanneer ik het probeerde te stillezen. Maar op den duur word je daar ook handig in.
En is dat een boekje dat jou, allez, los van het mooie gotische schrift en het Duits, ook inhoudelijk...
ja, aanspreekt? Uiteraard.
Okay. En vertel eens
maar. Uiteraard, omdat... Maar ja, zelfs als je de historie van dat boekje, als je die erbij neemt achteraf, dat het dus over heel Europa tientallen mensen zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze niet wisten dat het fictie was. Omdat ze dachten, dit is echt, dit is echt een reeks brieven die gevonden is van iemand die uit liefde zich om het leven heeft gebracht. En zo voel ik mij ook. Zo, we hadden nog niet, allez, hier staat nog niet onder, in geval van neigingen, bij de zelfmoordlijn, dat staat er niet onder. Hè? Nee. Dus niemand, allez, dat is ook zo fantastisch, dat niemand wist wat het potentiële gevaar was van copycats en zo. Men wist dat nog niet. Goethe heeft dat in vol vertrouwen geschreven, uit oprechtheid. Hij is zelf ook bijna gestorven van... Dat kon toen nog, hè. Dat kon nog. De mens zat zo diep in zijn gevoelswezen. Ik herinner me dat nog van mijn grootmoeder. Die komt uit een gezin van 5 kinderen. Daar zijn er 2 van gestorven, 2 zussen van haar, gedurende de Eerste Wereldoorlog. De eerste omdat ze was getrouwd met iemand die ingelood was om te gaan vechten aan het front. Ik denk dat ze misschien nog rap getrouwd zijn, dat die mens had gezegd, kom, allee, dan zijn we toch getrouwd. Maar zij was zo overtuigd, die overleeft dat niet, die oorlog, want die blijft maar duren. En ik ben de rest van mijn leven weduwe en ik ga hier in het zwart rondsluipen door het dorp. Dat die gestorven is nog voor de oorlog was afgelopen, van zich daarin in te leven. En die man heeft de oorlog overleefd. En die andere zus, die werkte als dienstmaagd op een grote boerderij in de polder. Een grote donkere boerderij, die had de klei op een lijst. En die is daar op een keer gegrepen door de zoon van de boer. En die werd zwanger. Dus die was ervan overtuigd van, nu ga ik trouwen en word ik zelf boerin. Dus de boer tijdens de kerkdienst, de boer die had zijn eigen stoel en zijn zoon en vooraan met zijn naam erop in een plaatje. En het gewone volk, mijn familie, die zaten van achter. Dus zij dacht van, straks zal hij mij wel aanspreken. Dus ze keek reikhalsend naar hem uit toen de kerkdienst gedaan was. En eerst de belangrijke mensen naar buiten gingen en dan de rest. En dan liep ze naar buiten in de hoop. En ze zou waarschijnlijk buiten de kerk staan wachten op het kerkhof om even een ding. En ze komt buiten en ze ziet hem het paard slaan met zijn... En op een platte boerenkar dokkerend over de kasseien, de polder in rijden zo hard hij kan. En ze begreep toen van, ik kan nooit boerin worden. En die is binnen 6 maanden gestorven. Die heeft het kind zelfs is nooit geboren. Dus met dat soort verhalen ben ik opgegroeid. En dan lees ik dat Goethe ook op het randje van de dood heeft gehangen. Ja. Na een liefde die niet mocht van zijn ouders. Voor wie was het? Nele? Of zoiets. Ja. Daar gaat over die grote krachten gaat ook dingen. Wilhelm Meister.
Wacht, ik moet iets vragen. met dat soort verhalen ben ik opgegroeid, zeg je. Hè? Ga je dan altijd op zoek terug naar dat soort verhalen? Is dat wat je
sowieso niet. Nee? Okay. Sowieso niet. Maar, ik bedoel, dit soort inhouden wordt bij mij wel terug tot leven gewekt. Ja. Want waar ik benieuwd naar ben, is waar geen enkel boek over bestaat, namelijk de geschiedenis van de... hoe moet ik dat zeggen? Van de innerlijke ontwikkeling van de mensheid. Niemand houdt zich daarmee bezig. Iedereen denkt van de middeleeuwer, dat is er een van nu zonder telefoon. Dat is onzin. De middeleeuwer is fundamenteel anders. Zit anders in zijn gevoel, zit anders in zijn wilsysteem. Zit anders in zijn denken. Die kan dingen die wij niet kunnen. Ik ben daar enorm in geïnteresseerd in hoe dat dan zit en waar we nu staan en wat we kunnen doen en waar we naartoe gaan. Want daarover wordt ook gepubliceerd. Alleen die romans vinden daar niks van. Want als je naar de Indische kosmologie gaat kijken, ik heb het niet bij, maar een prachtig boek over de yoga's gelezen, de Indische, hoe zij naar de geschiedenis kijken. En dat is een heel plausibel verhaal, dat zich uitspreidt over een cycli van 25.000 jaar, waarin onze hedendaagse geschiedenis perfect past als een handschoen. Alles wat wij weten over onszelf en ons verleden, dat past in dat Indische verhaal. Dat klopt als een bus. Maar dat Indische verhaal gaat door en dat begint veel verder. Dus dat is, ja, en daar past ook dat verhaal in over de evolutie van de hoe moet ik zeggen, hoe de mensheid in zijn bewustzijn zit. Ja. Dat past ook in dat Indische verhaal.
Oké, goed.
Volgende boek.
Omdat we het daarover hebben.
Oud.
Het occultisme in grote trekken met twee o's van vroeger door dokter Rudolf Steiner.
Ja.
Van de Steinerschool. Hè?
Van de Steinerscholen en ja. De biologische dynamische landbouw. En, ja.
Vertel, wat is dit?
Ja, het is niet te lezen.
Goeie tip.
Nee, het is gewoon niet te lezen.
Goed, ten eerste
die druk. Nee, maar hij is ondertussen al eindeloos hertaald. Dus je gaat daar... Ik denk dat hij nu... Want het is een van de basiswerken van de antroposofen. Maar zelfs in een hertaling gaat gezien, het is een uitdaging voor uw verbeelding. Een hoop dingen gaat er volgen. Kun je zeggen, ben mee, plausibel. Knap zelfs, zo heb ik nog nooit gekeken. Wat ik altijd geweldig vind. Mm-hmm. Als ik een bril opgezet krijg, waardoor ik dingen zie die ik daarvoor niet zag. En met een bril bedoel ik een theorie, een manier van. Hè. Maar dan gaat hij verder tot op punten waar ik hem, waar alles knarst en rommelt. En dat ik denk, ik lees het, maar zoals
geen idee.
Geen idee. Zoals een judiciair Frans. Zo, dat kan ik ook niet volgen.
Maar hoe blijf je dat dan lezen? Kan je dat?
Natuurlijk. Ja. Omdat hier en daar denk ik, dat is dat misschien zo. Alleen, je doet je best, hè. Je probeert het je voor te stellen wat je leest. En hij beschrijft hier zeven tijdperken van de aarde, waarin die steeds, net als binnen antroposofie, wordt er ook uitgegaan van reïncarnatie. En tussen leven zien verdwijnt een mens in vergetelheid. Gebeurt er iets waar we ons niks meer van herinneren? Of we worden, als je beschrijvingen van het leven tussen twee levens mocht geloven, dan blijken we daar veel meer te weten dan we nu weten, terwijl we vastzitten in de materie. Maar voor we geboren worden, worden we terug door een bad van vergetelheid getrokken. En als we hier dan in een nieuw lichaampje zitten, dan weten we weer niks om ten volle te kunnen overvallen worden door de dingen die we meemaken.
Ik moet nu iets vragen.
Doe maar.
Excuseer. Je hebt dit gelezen, of je hebt het in dit soort boeken gelezen, is dit iets wat jij zelf ook aanneemt, wat je zelf ook gelooft? Of is dit iets waarvan dat jij zegt, ik weet niet of dit waar is, maar dit soort denken spreekt mij aan omdat het over het innerlijk gaat, omdat het de juiste instelling is in de maatschappij.
Het is eerder vanuit mijn biografie dat ik heb gemerkt dat... Kijk, ik ben nogal verfrommeld begonnen aan dit leven. Moeder is gestorven op 7 weken. Vader was een gehandicapte borderliner. Mijn oudste broer was zwaar mentaal gehandicapt. We waren met drie jongens in een gezin. Dus van mijn 5 jaar heb ik op kostscholen gezeten, enzovoort, enzovoort. En daar komt er niet ongeschonden uit. Dus later komt er een leven van destructieve relaties en verslaving, enzovoort, enzovoort. En de overtuiging van als je dan op school te leren krijgt van je bent het gevolg van je genenmateriaal en je sociale omgeving. De overtuiging groeit dan zachtjes aan, er valt geen land met mij te bezeilen. Ik heb pech gehad met mijn dode moeder en mijn... Dus ja, jammer. Allee, ik zal moeten roeien met de riemen die ik heb, enzovoort, enzovoort. En dan kom ik Steiner tegen op mijn 25e, in de jaren 70, vorige eeuw, waarin vrijwel geen boeken over zingeving bestonden, terwijl de traditioneel christelijke, hè, maar boeddhisme en taoïsme, er werd alleen maar door westerse professoren over geschreven en die hadden nooit gemediteerd en die schreven eigenlijk maar gorddroge onzin. Dat leefde niet. Ik heb allemaal proberen lezen, maar Steiner niet. Die schreef over ervaringen. Die schreef over zichzelf, over ja, wat hem op grond van eigen ervaringen te weten was gekomen over ons. En die komt mij daar plots vertellen dat incarnatie, en hoe dat in elkaar zit. Dat wij onze ouders en onze situatie kiezen. Omdat we bezig zijn aan een ontwikkelingsweg, zowel individueel als collectief. En omdat we vlak voor we geboren worden, gaan we als langs een koud buffet en laden we een bordje op van zo, deze keer wil ik dit en dat en die nationaliteit. En dan gaan we door dat bad van vergetelheid, we komen hier op aarde aan en we beginnen eraan, aan het nieuwe avontuur. Zo, om in situaties te komen waarvan we denken, wat? En we moeten nadenken en het onderste uit de kast halen op het vlak van bewustzijn om erachter te komen van, hoe moet ik dit aanpakken? Nu, die lezing van doodgaan en leven maakte dat ik niet langer een vogel voor de kat was. Maar dat ik deze situatie zelf had gekozen. Ja. Dat ik dus opnieuw aan het roer stond van mijn eigen leven. Dat dit mijn keuzes was. Ook alle moeilijkheden die ik tegenkwam. Ook die verslaving, ook die destructieve relatie. Dat waren mijn oefeningen. Het enige wat ik moest doen was proberen ze zo goed mogelijk te doen. Ik hoefde er niet in te slagen. Ik hoefde niet, enzovoort. Dus dat gaf een heel andere dynamiek aan de manier waarop ik in mijn eigen leven stond. Terwijl ik niet zeg, het is waar, het is zo en niet anders. Ik ga daar met niemand over discussiëren. Bestaat er reïncarnatie? Bestaat er niet. Ik zeg alleen van, als ik uitga van incarnatie, als ik me dat zo concreet voorstel dat ik het als werkelijkheid kan ervaren, dan kan ik veel meer. Sta ik gewoon beter, vrijer, gemotiveerder in mijn eigen bestaan dan wanneer ik denk, er is alleen materie en als je dood bent, is het gedaan. En ik heb pech gehad. Mm-hmm. Zo. En we zijn hier op de wereld om, als er alleen materie is, dat je dood is begaan, wat zouden we dan anders kunnen doen dan zo rijk mogelijk worden en zoveel mogelijk plezier beleven? Wat ik merk, iets in mij heeft daar geen zin in om zo rijk mogelijk te worden en zoveel mogelijk plezier te beleven. Iets in mij vindt dat een streven voor idioten. En er zijn veel idioten, dat geef ik toe, hè. En die worden als helden gezien. Nee, er komen elk jaar 200 tot 300 miljardairs bij. Dus dat is een narratief wat nog altijd erg leeft. Waarvan ik denk...
Je hebt nooit meer. Oh, ja. Je hebt zelfs nog 2 boeken meer.
Ja, deze. Dat is weer zo ene.
Robert Adams.
Ja.
Stilte van het hart 1.
Ja.
Ik ken het niet. Vertel.
Fantastisch. Het is een van de weinige boeken die ik regelmatig opnieuw lees. Wat ook, ik niet vaak doe.
Ook... Indisch, boeddhistisch...
Advaitisch. Hè? Advaita is, okay. de Indische filosofie, Indische spirituele filosofie. Maar Robert Adams is een Amerikaan die op zijn 14e tijdens een wiskunde-examen een verlichtingservaring kreeg. En die dan later, op grond van helder dromen wist van ik moet bij Ramana Maharshi gaan zitten op zijn ashram, een van de grote laatste Indische heiligen van vorige eeuw. Die kunnen googelen, zijn filmpjes van. Boeken niet, want die man zei niks. Maar ze kwamen van overal om bij hem te zitten, omdat in zijn aanwezigheid de mind een shift maakte naar een andere perceptie van de werkelijkheid. Daar ben ik wel erg van. Ah ja, er is dus een andere perceptie mogelijk van de werkelijkheid. Altijd. Mm-hmm. Mm-hmm. Wauw, hoe zou dat zijn? Mm-hmm. Daar ben ik erg naar op zoek.
Ja. Heel veel dingen die je zegt, ja, zitten daar.
Ja, 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 tof. En hier, deze man is eigenlijk... Dat hele boek staat vol onzin. Het slaat allemaal nergens op. Hij zegt het ook.
Hoezo onzin? Hoezo?
Ja, 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 omdat hij zegt, niks doet ertoe.
Ja, oké.
Okay. Dat moeten we goed beseffen. Al die dingen waar we zorgen over maken. Zo, en je komt, den duur zit hem... Allee, als je daarin inleeft, je komt ook in die sfeer. Hij vertelt regelmatig een heel verhaal dat hem dan eindigt in... Er zijn drie punten waar je goed op moet letten. Ten eerste, wat heel belangrijk is, datten. Dat is nog niet al een uitleg erbij. Ten tweede, zo mogelijk nog belangrijker. Dat is nog niet al een uitleg. Ten derde, het is allemaal zeven wat ik net heb verteld. Nou, daar word ik blij van.
Daar word je gelukkig
van. Daar word ik blij van. Iemand die zo ontspannen, zo, ja, daar word ik blij van. Ja. Ja. Okay. Terwijl je zei, nee, het is geen zeven, nee, hè. Nee, ja, het gaat ergens over. Ja, ja. Maar alleen, binnen het boeddhisme bestaat dat ook. Als je de Boeddha ooit tegenkomt, kill hem. Wordt er gezegd. Dus ga niks vereren. Ga niks op een voetstuk zetten. Begin niks zo serieus te nemen. Ja. Alle problemen in de wereld kunt je linken aan mensen die serieus zijn over iets. Die zich... Ja, punt. Period.
Oké, goed.
En waarom ik vertrouwen heb in al die spirituele dingen, er wordt enorm veel gelachen.
Ja, echt.
Het is enorm. Allee, pak om het even, welke Dharma-talk op YouTube. En dat is gieren.
Ja.
Dat is gewoon gieren. En die mensen die veel lachen... Ook om niks, om dingen, daar heb ik vertrouwen in. Okay. Mensen die serieus zijn, gelijk onze politici, die altijd donker kijken, of gelijk voetbaltrainers, zijn ook zo serieus. Terwijl, waar gaat dat nu over? Een goal in de eerste afdeling. What the fuck? Maar die zijn serieus, snap je? Dus ja, ik ben bang van serieuze mensen, ja, okay. Punt. Ja.
Je hebt nog een. Ah, Bill Bryson.
Ja, gewoon.
Een huis vol. Nu, ik zie dat overal liggen. Ik heb er nog heel iets van gelezen. Geschiedenis van kleine dingen of zoiets. Ja. Is van hem. Maar dit is een ander boek. Een huis vol.
Nee,
een
geschiedenis.
Geschiedenis van het dagelijks leven is dit.
Ja, maar dit? Nee, de geschiedenis van de kleine dingen. Een kleine geschiedenis van bijna alles.
Bijna alles. Dat is wat nu...
Dat is een heel leuk boek.
Ik zie het overal in boekenwinkels liggen.
Dus is dat nog altijd aan het flashen, dat boek? Ja, ja, maar dat is zo leuk om te lezen.
Wat is het dan?
Hij is ten eerste een wonderlijk verteller. Bill Bryson, ik zou het zo willen vertellen. Ik zou eigenlijk alleen maar dit soort boeken willen schrijven. Dat is zo leuk. Zo leuk om te lezen.
En waarom?
Ten eerste, de kleine geschiedenis van bijna alles gaat over de geschiedenis van de wetenschap. Dus hij heeft al die biografieën van die wetenschappers en hoe die leefden en hoe zonderling die waren en hoe per ongeluk die kennis alleen mainstream is geworden en zo. Dat legt hij in geuren en kleuren uit. Hij is daar onderzoek naar gaan doen. En dat is echt juicy, juicy stuff. Dat is heerlijk om te lezen. En het relativeert enorm wat wij denken te weten. Zo van, ah ja, oh god, ah zo gaat wetenschap, ja. Zo zit dat ineen. En bij dit gaat hij gewoon door zijn huis en naar aanleiding van alles wat hij in zijn huis ziet, begint hij te vertellen. Het zeebakje, de kraan, de zeep, een borsteltje, de vloertegels, de voorkamer. Wat is de geschiedenis van de vestiaire? Zo, en ja, dus het levert een heel dik boek op, met allemaal eindeloos veel verhalen. Maar het scherpt ook uw bewustzijn van, ah ja, maar we zijn omringd, zeker in een stad, door dingen waar allemaal over nagedacht is. Waar mensen van wakker hebben gelegen. Dat zijn ideeën die mensen hebben gehad. Zelfs de vorm en de kleur van de voordeur, de schroefjes waarmee de brievenbus in de voordeur zit vastgeschroefd. Daar is over vergaderd, men is daarover samengekomen, men heeft dat moeten goedkeuren, daar is geld voor gezocht, er is een fabriek gebouwd om die schroefjes te maken. Allee, we realiseren, we nemen veel dingen zomaar for granted. En eigenlijk dobberen we volledig op de inspanningen van de mensen die voor ons zijn geweest. Of die samen met ons, onze levens worden gedragen door kennis en mentale arbeid van de eeuwen voor ons. Mm-hmm. En dit boek maakt dat gevoel zeer groot. En dan komt bij mij ook een gevoel van dankbaarheid en ook zoiets van geborgenheid. Van ja, ik zit hier toch maar in een wereld, de mensheid heeft toch... Allee, veel van de dingen die ik nu gewoon kan, waar ik... Als je ziet wat bezit was van zelfs de rijkste mensen in zelfs tijdens de verlichting. Nou, die waren arm in vergelijking met wat een steuntrekker nu heeft en kan en mag enzovoort. Dus dat zijn dingen die we ons te weinig realiseren. We komen maar op straat om verworven rechten terug te eisen en zo. Terwijl ik denk, maar zoveel hebben we niet nodig. We weten dat te weinig.
Wat zit er hier tussen? Was er zo'n lapje stof tussen? Is dat jouw bladwijzers?
Dat zijn mijn bladwijzers. Och ja. Ik heb een paar reizen naar Afrika gemaakt.
Ah, okay.
En ik vond, in Afrika hadden ze geen confectiezaken. Dus er hadden een markt en daar verkopen ze stoffen. En dan gaan ze naar de dingen, naar de kleermaker. En die maakt een hemd of een broek voor u in die kleurige Afrikaanse stoffen. Dus in de Afrikaanse steden waar ik dan geweest ben, hè, Burkina Faso en Ghana in het binnenland, daar, ja, al die afknipseltjes, die liggen daar in stof, die worden door de wind meegewaaid. En ik vond dat zo mooi, al die prints van die Afrikaanse stoffen, dat ik weet niet wat ik ermee ga doen. Ik kon dat niet laten liggen, ik raapte dat op. Ik dacht, dit is Afrika. Ik ga dat meenemen naar huis. Ik weet niet, zoveel souvenirs, maar zo'n ding is wel. Toen had ik een hoop vuil stofjes toen ik thuis kwam. En heb ik die gewassen en daar repels. En die gebruik ik nu als boekenleggers.
Dat is zo mooi. En het blijft ertussen zitten.
Natuurlijk, dat gebruik ik. Dat is heel goed als boekenwijzer.
Zo mooie bladwijzers. Om jaloers op te zijn.
Ja. Ik moet ze hebben.
Nee.
Ik heb er genoeg. Ik heb een heel bord.
Ja, dankjewel. Ik krijg twee bladwijzers. Prachtig. Zo mooi.
Zitten er hier nog tussen?
Dankjewel. Dat is goed. Nee, maar je mag er zelf ook in.
Ja, maar ik heb een heel bord thuis.
Maar ze zitten niet op een specifieke plek.
Nee.
Dan is het weer te laat.
Nee, dat is niet te laat, ja.
En zo eindigde mijn gesprek met Peter de Graaf. Het zijn dus 5 boeken geworden uiteindelijk. 1. Oliver Bullough, Moneyland. 2. Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers. 3. Rudolf Steiner, Het occultisme in grote trekken. 4. Robert Adams, Stilte van het hart. 1. 5. Bill Bryson, Een huis vol, een kleine geschiedenis van het dagelijks leven. Alle info over de boeken en auteurs die je hoorde in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje 3 boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Als je meer boekentips wil van boeiende boekenliefhebbers, abonneer je dan gratis op deze podcast. Dat kan normaal op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Op Spotify bijvoorbeeld, via de app Podcasts in de App Store of via andere podcast-apps. De naam is 3 boeken in letters geschreven. Als je mij een plezier wil doen, laat dan vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. 2. Daar doe je mij een plezier mee. En ga kijken naar de eerstvolgende voorstelling van Peter de Graaf bij jou in de buurt. Daar doe je jezelf een plezier mee. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast 3 boeken. Tot de volgende keer.